trockene Rubriek.
Goedemiddag, vrijdagmiddag 10 april. Het is de geboortedag van Leo Vrooman. Hij zou vandaag 100 jaar zijn geworden. Maar daar gaan we het in de boekenrubriek vandaag niet over hebben. We hebben een speciale aflevering van de boekenrubriek. We hebben een interview. Ik ga een interview houden met Anthony Holslag, auteur van het vuistdikke boek Een bloed overgoten dageraad. Een boek wat eigenlijk, ja, als je het ziet, denk je, dat is fantasy, dat is SF, dat is een beetje horror, dat is griezel, dat is thriller met de titel ook. En de omslag geeft dat ook weer. En het begint met een inleiding, een introductie. En een introductie bij fantasy zie je niet heel erg veel. Dat is heel bijzonder. En toen ik de introductie las, wist ik ook gelijk, die introductie die gaat helemaal gelden voor het hele boek zelf. Misschien moeten we eerst Anthony even kort introduceren. Misschien kan hij dat het beste zelf doen. Dat lukt hem vast wel.
Mezelf introduceren?
Ja, doe dat maar.
Oké, Anthony Holslag. Zowel docent als onderzoeker, als schrijver zou ik willen zeggen. Ik werk zowel bij de Universiteit van Amsterdam als Universiteit Twente. En ik ben eigenlijk gaan schrijven. Ik heb een wetenschappelijk boek geschreven, maar ik ben ook fictie gaan schrijven. Maar eigenlijk omdat mijn wetenschappelijk werk zo gruwelijk is, per definitie, dat ik ook soms mijn zinnen wilde zetten op iets anders.
En wat is dat gruwelijke van je wetenschappelijk werk?
Nou ja, ik richt me op genocides, dus ik richt me op collectief geweld. En hoe zich dat plaatsvindt, hoe zich dat ontwikkelt en ook wat de gevolgen zijn op langdurige termijn. Dus
Heftig onderwerp.
Dat is een zeer heftig onderwerp. Dus ja. Je ziet beelden die je niet wilt zien, je ziet foto's die je niet wilt zien. Je leest ooggetuigenverslagen die je niet wilt lezen eigenlijk. Dus het is heel ingrijpend. Ja. Dus soms moet je afstand nemen, anders overleef je het niet, zeg maar.
Nee. En dat overleven doe je eigenlijk dan, dat is wel op zich bijna grappig te noemen, als de aanleiding voor het boek niet zo ernstig was. Maar het is bijna grappig te noemen dat je dan in een soort horrorachtige verhalen schrijft.
In dit geval wel, ja. Omdat ik moet zeggen, ik had een hele horror-genre in 1993 afgeschreven persoonlijk. Ik was er klaar mee, wilde andere dingen schrijven. Heb ik ook gedaan. Maar door dit voorval in 2008 van zinloos geweld ben ik eigenlijk weer gaan schrijven. Toen kwam ik toch weer in dit genre terecht. Hoewel ik hoop en ik geloof dat mijn verhalen zo gelaagd zijn. Ik hou liever van psychologische thrillers noemen. Ja. Dan horror. Want ik vind horror zo'n verzamelbak van verhalen. Terwijl er heel veel verschillende stromingen daarin zitten. Mm-hmm. Dus ik neig meer naar personagegericht schrijven dan bijvoorbeeld onderwerpgericht.
Nou, daar komen we nog in het boek op terug, want dat zit er ook wel degelijk in. Die personagegerichte aanpak, het is niet alleen maar een verhaal van een boek met zomaar griezelverhalen. Was het dat eigenlijk maar, zou ik bijna zeggen. Want ik had het al over die introductie, die heet ook Door het konijnenhol. Ja. Dat is ook al iets bijzonders, hè, om zo'n introductie te schrijven. Maar vertel maar eens wat die aanleiding voor deze introductie bij Een bloed overgoten dageraad was.
Ja, in november 2008, liep ik op straat en ik werd eigenlijk aangevallen door drie jongeren. Dus ik was een slachtoffer van zinloos geweld.
In Amsterdam, hè?
In Amsterdam. Ik liep op de Weteringschans. Als ik op terugkijk, ik beschrijf het heel nauwkeurig in mijn voorwoord. En dat heeft zo'n impact op me gehad eigenlijk, die gebeurtenis, dat ik eigenlijk 4,5 jaar nachtmerries heb gehad daarna nog. Ja. En die nachtmerries heb ik dus proberen te vertalen uiteindelijk, of die fragmenten, want ik had propjes papier met fragmenten en associaties. En die heb ik dan proberen te vertalen naar verhalen toe.
Ja. En dan, maar die beschrijving van het, dat is een verschrikkelijk incident en ik moesten deze week ook weer een paar. Ik las dit boek natuurlijk en je leest over geweldsproblematiek bij de NS. Dan komt het misschien ook wel weer bij je terug. Een heel ander soort zinloos geweld, zou je bijna kunnen zeggen. Maar de beschrijving van wat jou overkwam is heel realistisch. Het is echt op de seconde af. Het is bijna minutieus teruggehaald van wat er gebeurd is. En dat zeg je ook in je verhaal zelf. Hè?
Ja. Kijk, ik denk ik heb ook een artikel geschreven in de Volkskrant een aantal weken terug. van, ik denk waar zinloos geweld verschilt van andere vormen van geweld, en ik wil dat niet bagatelliseren, ik vind ieder vorm van geweld verschrikkelijk,
ja,
is dat jij zelf het object bent van het geweld. Dus de personen die jou mishandelen hebben plezier erin om jou pijn te doen. En daar kan je niet van vluchten. En dat is het enge. En ik denk dat dat bij mij ook de trauma heeft veroorzaakt. Dat toen ik door de over de weteringscircuit naar Weteringschans rende eigenlijk op een gegeven moment. En ze achter me aanrenden en ik hoorde dat honende gelach.
Mm-hmm.
Dat heeft bij mij dus echt een trauma veroorzaakt.
Ja.
Het was nog eens het slaan, het was niet de pijn, want ik voelde op dat moment geen pijn. Dat kwam pas achteraf. Maar het was meer gewoon dat lachen, dat lachen van jij bent ons plezierobject.
Ja. En ook dat schaamteloze, want als je jouw verhaal daarover leest, of jouw verhaal, jouw beschrijving daarvan overleest, dan zie je ook dat ze misschien wel willekeurig jou uitzoeken, maar dat ze zeker niet willekeurig jou achterna blijven zitten.
Nee, precies. En op dat moment ben je echt van hun.
Ja, tot het moment zelfs dat je beschrijft dat je... mensen moeten wel wat te lezen overhouden, dus ik ga het niet helemaal vertellen. Maar tot het moment zelfs dat je beschrijft dat je steun zoekt bij omstanders, dat die mensen je dat ook bieden. En ja, dat zelfs dat ze dan nog doorgaan.
Ja, op een gegeven moment werd ik ingetrokken in de rij van Paradiso inderdaad. En toen begon de hoofddader in te slaan op de mensen in de rij van Paradiso. Dus dat laat je ook zien van hoe hoog de agressie al bij hem was.
Ja.
En ik was alleen maar in de vluchtmodus.
Ja.
Dus ik ben achterom doorgerend naar de politie toe. En toen is eigenlijk, hebben ze hem ook opgepakt. Maar het is gewoon een gebeurtenis van... Daarom noem ik het ook door het konijnenhol van... Daarna is je wereld vertekend. Alles wat betrouwbaar is en vertrouwelijk is, uitgaan met je vrienden 's avonds laat, is dat niet meer. Het is niet zo meer vanzelfsprekend.
Nee.
En dat is eigenlijk ook de basis van het boek geweest. Ik wilde de lezers niet alleen passief, maar ik had ook een autobiografisch verhaal kunnen schrijven van dit en dit is er gebeurd, dit zijn de juridische stappen geweest, mm-hmm, et cetera. Maar wat ik eigenlijk wilde doen, en ook voor mezelf meer therapeutisch denk ik, was de lezer meenemen naar het gevoel van angst.
Ja.
En dus een actieve lezer die ook angst wil. Dat ik wilde dat de lezer angst zou ervaren door mijn verhaal te lezen.
Nou, dat is je bij mij in ieder geval goed gelukt hoor. Want ik heb het boek doorgenomen en de angst is in elk verhaal voelbaar. Zo voelbaar zelfs dat ik niet in bed kon lezen. Ik ben een groot in bed lezer, maar dat ging me echt veel te ver. Ik wou nog wel kunnen slapen daarna. Ik bedoel, het is al erg genoeg dat jij er niet van kon slapen. Dus, maar dat is echt heel erg goed gelukt. Wat natuurlijk heel bijzonder ook is, wat je zegt van, ik kan er een soort slachtofferverhaal van maken. In de bibliotheek hebben we die boeken ook. Heel veel mensen maken iets dergelijks mee, wat dan ook. En die schrijven daar een boek over. Dat moeten ze ook vooral blijven doen.
Ja, vind ik ook.
Ja? Ja. Maar in de bibliotheek zien we die boeken ook op... Dit boek, Een bloed overgoten dageraad, want daar hebben we het over, staat bij de fictie. En die andere boeken komen in de non-fictie afdeling, ook in boekhandels. Ik denk niet dat een schrijver ervoor kiest om dit soort dingen daarover na te denken.
Nee, in mijn geval niet. In mijn geval is het echt een organisch proces geweest van... Ik had nachtmerries en op een gegeven moment besloot ik ook voor mezelf eigenlijk... om me wat meer handen en voet aan te geven, die nachtmerries op te schrijven op papier. En op een gegeven moment moet je echt letterlijk voorstellen dat ik iets van 150 fragmenten had of zoiets. En toen besloot ik op een gegeven moment om daar verhalen van te maken. En het was nogmaals echt meer een therapeutisch iets... publiceren of wat dan ook stond totaal niet.
Nee.
Zat niet in mijn hoofd. Het ging mij echt om het schrijven en het schrijven van mijn angsten. En op een gegeven moment werd ik 84 verhalen.
Ja.
En toen zag ik wel van, ik had al een verhalenbundel geschreven. Dus ik dacht van, misschien kan ik dat dan koppelen aan elkaar.
Maar die verhalenbundel, die heet Zwarte Muren.
Dat klopt.
Die verscheen in 2012.
Ja, het verscheen.
Dus ook na... wat jou is overkomen. Want ik heb natuurlijk heb ik het gelezen met het idee van welke verhalen zijn voor 2008 en welke verhalen daarna. Omdat je ook in je inleiding aangeeft. Ik was al tijden met horrorverhalen en zo bezig.
Ja, ik heb de grootste deel van de verhalen in Zwarte Muren zijn geschreven toen ik in de Verenigde Staten woonde. Dat was rond 1990, 92, 93.
Mm-hmm.
En ik was ook heel erg geïnspireerd in die tijd. Ik had een creatieve schrijversles gevolgd op high school. En ik was geïnspireerd geraakt door schrijvers als Poe en King, die daar heel serieus worden genomen.
Ja, zeker.
En toen begon ik dus te schrijven. Dus mijn eerste genre waar ik eigenlijk verliefd op werd, was in dit geval dus de horror.
Ja, ja.
En dan meer, toch meer tegen het psychologische aan. Dus ik zat meer in de hoek van Poe en King.
Ja.
Dan bijvoorbeeld Koens of Lovecraft of wat dan ook.
Ja, nou Poe is natuurlijk van de 19e eeuw. Lovecraft is volgens mij eind 19e eeuw.
Ja, zoiets, ja.
En King is van zeer van nu, hè, kan je nog steeds wel zeggen. Dat is misschien wel de best verkochte schrijver ter wereld. Dat zou helemaal niet... Nou, die vreselijke boeken van Erica James, die gaan denk ik nog veel harder. Sorry, moet me niet zo uitlaten over boeken. Ik ben een boekenman en moet niet de hele tijd iets zeggen wat verschrikkelijk is. Maar ik heb liever dat King goed verkocht wordt dan Erica James. Maar als ik haar in het programma zou kunnen krijgen, zou het natuurlijk alweer prachtig zijn. Hè?
Goed. Kan ik wel iets voorstellen.
Ja, daar kan me ook wel iets voorstellen. Want het verhaal wat, even kijken, dat heet, het is het verhaal waarin Conlon een hoofdrol speelt. Dat is Moordplekken volgens mij.
Ja.
Ja, daarin zeg je ook, onmenselijke daden fascineren mij. Of je laat het hem zeggen natuurlijk. Hè?
Ja.
En dan ga ik natuurlijk altijd nadenken van, kunnen we de hoofdfiguur verplaatsen naar de schrijver toe?
Nou ja, ik denk zeer zeker. Kijk, als je kijkt naar mijn wetenschappelijke achtergrond, ben ik al bezig met eigenlijk onmenselijke daden, of wat wij als onmenselijk beschouwen.
Ja.
Maar de daders vaak zelf als supermenselijk beschouwen. En, dus ik ben daar eigenlijk altijd al mee bezig geweest. En in dit geval, ik denk alles wat je schrijft als schrijver. Als een schrijver zegt van dit is niet autobiografisch, dan zet ik er altijd vraagtekens af.
Absoluut.
Want alles is autobiografisch.
Alles is autobiografisch.
En zelfs de stem van de hoofdpersonage of de stem van een alter ego of whatever is altijd eigenlijk ook de stem van de auteur.
Mm-hmm.
En in dit geval, ja, zei de personage iets wat ik ook zelf zou kunnen zeggen.
Ja, tuurlijk. En het autobiografische ligt er alleen al in dat jij het zelf bedacht hebt.
Precies, daarom.
Dus,
er zijn zulke diepe psychologische processen wat gaande zijn. En vaak was het ook pas achteraf. Want kijk, Zwarte Muren wist ik heel goed van, daar wilde ik eindigen. Het was heel gestructureerd. Terwijl ik met dit boek ging zo organisch. Ik had een fragment, een beeld. En daar begon ik vaak mee. En dat begon ik dan te spinnen en te spinnen en te spinnen. En toen kwam er uiteindelijk iets uit. Soms iets goeds en soms ook bar slecht. En,
mm-hmm.
Dus het was een heel organisch proces wat gaande was. En daar zit dan zoveel van jezelf in dat proces in.
Ja.
Omdat het niet gestructureerd is.
Nee, maar we kunnen toch wel stellen dat de inleiding die je na 2000... die heb je in 2014 of zo geschreven, neem ik aan.
Ja.
Daar zitten verhalen in van ver voor die tijd.
Ja.
Maar die kan je niet meer lezen zonder dat je die als je die inleiding hebt overgeslagen, dan zou je kunnen denken, dit zijn verhalen, die lees ik. Dat doe ik ook wel eens, dat ik eerst een inleiding oversla. Ja. Maar dat doe ik meestal bij wetenschappelijke boeken.
Veel dankbetuigingen. Inderdaad, het is zo. Kijk, je kan dit boek lezen als een gewoon weg, wat ik dan noem, psychologische thrillers. Wel met elkaar verbonden, de verhalen schakelen in elkaar over.
Zeker.
Maar je kan het ook inderdaad lezen op een meer dieper niveau, literair. Maar dan kom je inderdaad, dan moet je wel het voorwoord gelezen hebben.
Ja.
Want dan zie je precies hoe die verhalen met elkaar samenhangen. En ook van wat het thema van ieder verhaal
precies,
is.
Precies. Nou, je schrijft zelf dat het thema, als ik het goed heb gelezen, angst is.
Ja, het is angst, de echo van angst, trauma. En in ieder verhaal staat ook centraal. En wat ik heel mooi vond in mijn boekpresentatie, was Jojade Verrips, professor Jojade Verrips van de UvA. Die heeft ook mijn boek gelezen en geanalyseerd, moet ik zeggen. En die zei op een gegeven moment ook in zijn presentatie van, het gaat ook over ontwrichting. En natuurlijk is een ervaring als zinloos geweld is ook ontwrichtend.
Mm-hmm.
Dat komt ook in ieder verhaal eigenlijk terug, dat ontwrichtende van, er gebeurt iets plotselings waardoor de hoofdpersonage helemaal van zijn stuk wordt gebracht.
Ja.
En dat is iets wat continu wereld terugkwam. En het is niet iets wat ik er met opzettelijk erin heb gezet. Het is iets wat er eigenlijk ontstond.
Ja.
En op een gegeven moment zag ik wel twee soorten verhalen ontstaan. Eentje die echt met angst te maken hadden. En eentje met wat komt er na de angst. De ontnuchtering als het ware.
Mm-hmm.
En daarom heb ik ook besloten van, ja, ik wil één bundel uitbrengen over angst en één bundel van wat komt er na de angst.
Ja, en die komt nog, hè, die tweede bundel.
Ja, die zit nu in de productiefase.
Ja, dus, ja. En daarvan heb je me ook geschreven, want we hebben voor we dit gesprek voerden intensief e-mailcontact gehad. Dat kunnen we toch wel rustig stellen en dat is ook heel goed. Die wordt anders. Die noemt het zelf meer literair van aard. Ik weet nooit goed wat dat is. Daar hebben we in het vorige gesprek ook over gehad. Hè. Wat is nou literatuur? Daar kom je nooit helemaal uit. Dat moeten we maar een andere keer doen.
Nee, daar kom je niet uit. Nee. Nee, voor mij betekent het in ieder geval dat het iets zegt over de psyche van de mens.
Ja.
Dat je op een iets wat analytisch niveau ook kijkt van wat doet de mens. En wat mij altijd integreert is meer de donkere kant van mensen. Dus de dingen die ze eigenlijk niet willen zien of niet willen erkennen in zichzelf. En dat deel naar voren brengen. Dat is wat me...
Ja, daar is horror natuurlijk wel een heel geëigend middel voor, zou ik bijna zeggen.
Ja, kijk, en dat is ook het punt van dit boek, denk ik. Van de vorm is horror, maar als je de verhalen dan echt kijkt naar de personageontwikkeling en et cetera, dan zal je ontdekken dat het eigenlijk veel dieper gaat.
Zeker. Horror is niet mijn sterkste kant om te lezen. Maar die eerste verhalen die ontwikkelen zich van realisme naar een traumatische ervaring, zou je kunnen zeggen. En pas bij Aarde Donker duik je echt de horror in. Daar komen de zombies om de hoek kijken, om het maar een beetje laconiek te zeggen. Maar wat het voor mij ook tot een... toch wel een angstaanjagende ervaring maakt. En misschien komt het doordat ik niet gewend ben om dit soort boeken te lezen. Dat zou heel goed kunnen hoor. Dat andere mensen daar lachend tegenover staan. Dat, hoewel ik dan toch blijf zeggen. En dat is een beetje om ons gesprek ook een afsluitende ervaring te geven. Als je de inleiding niet leest, dan lees je eigenlijk mooie losse verhalen. Spannend, heel spannend en angstaanjagend. Maar met de inleiding zie je toch iets van, tjonge, er is iets gebeurd wat op deze man een enorme, enorme ontwrichtende ervaring in zijn leven is geweest.
Absoluut, absoluut. En kijk, om terug te komen op de vraag die je eerder stelde van wat maakt het verschil denk ik tussen dit boek en mijn aankomende boek, is denk dat ik steeds meer verder ga aan het einde van het boek, zie je ook dat ik daar ook naartoe werk.
Ja.
Steeds verder ga meer naar menselijke horror, dus niet meer bovennatuurlijke. En met Aarde Donker, de zombies. Kijk, ik droomde over zombies continu. En ik noemde ze in dit boek ook Lorenzo-maniakken. Gericht op de wetenschapper Lorenzo. Die daar onderzoek naar heeft gedaan. Niet naar zombies, maar naar menselijk gedrag, voor alle duidelijkheid.
Mm-hmm.
Ik bleef dus over zombies dromen op een gegeven moment. Maar zombies is natuurlijk... Dat waren mijn belagers. En ik was het slachtoffer.
Precies, dus. Zo moet je het wel zien.
Ja, moet je het, ja, zo zou je het
kunnen
lezen.
Zien. Ja, ja, dat, zo kan je een verhaal lezen. Want het eerste verhaal, dat speelt zich af op het ijs.
Ja.
En toen ik dat aan het lezen was, toen zag ik eigenlijk alleen maar... Dit is een verwerking van zijn verschrikkelijke ervaring.
Ja. Ja.
Totaal anders, maar wel een verwerking.
Absoluut.
Ja,
absoluut.
Zo kan je dingen ook lezen. En die zombies zijn inderdaad jouw belagers, want het zijn voor jou zombies. Ze zijn
precies
onmenselijke mensen in wezen. Ik heb ook nog nagedacht over dat zinloze geweld en het jouw onderzoek naar genocide. Ja, hoe moet je dat... Dat is genocide, zie ik ook als zinloos geweld bijna.
Ja, dat is het ook. En ik denk ook dat... kijk, als wetenschapper kijk je er iets anders naar. Dan kijk je van, nou ja, hoe komen daders toe om dit te doen? En dan kom je toch op een hele... Dat ze het vaak doen meer uit een inferioriteitscomplex dan een superioriteitscomplex, wat mensen vaak denken bij genocides. En ja, dus dan probeer je dat dus toch wel, dat ontwrichtende en het zinloos, wat zinloos lijkt, dan zinnig te maken, denk ik. Door het te analyseren. Maar dit heb ik dus niet gedaan, met opzet ook niet in dit boek. Ik wil dat juist echt meer kijken vanuit de slachtofferkant.
Ja, en terecht.
En wat het met je doet als persoon, als zoiets je overkomt.
Dat lijkt me ook volkomen terecht. En heeft in ieder geval een heel bijzonder boek opgeleverd. Een boek waar je soms een sterke maag voor moet hebben, vind ik wel. Maar door de inleiding, blijf ik zeggen, zit er een voor iedereen een kant aan die het toepasbaar maakt of invoelbaar maakt. Dat vind ik heel belangrijk aan het boek. En dan komen de manier waarop je dat doet, nou, dat moet iedereen maar zijn eigen mening over hebben. Ik vond het een heel bijzonder manier om kennis te nemen van iets wat wij dan zinloos geweld noemen en waar jij hebt duidelijk gemaakt dat het voor de dader wel degelijk zinvol is. Ja. Dat is echt heel belangrijk. Je komt met een tweede boek.
Ja.
De titel nog graag.
In het kille ochtendlicht. Dus er zit ook wel met het licht te spelen. Maar daar gaat het eigenlijk meer over, ja, nogmaals, menselijke horror. Dus wat kunnen mensen elkaar aandoen?
En, ja.
Kijk, in het laatste verhaal van deze bundel, daar moet ik zeggen, richt ik ook een beetje op. Want het laatste verhaal gaat meer over het loslaten van angst. Dat is eigenlijk de symboliek van dat verhaal. Ja. Het loslaten van angst. En dan komt de vraag van, wat komt er na de angst?
Ja,
dat is die ontnuchtering, dus het kille ochtendlicht. Ja. Het kille licht dat je kan schijnen op menselijke relaties en het mens zijn.
Ja, ik ga afsluiten met de laatste regels van het laatste verhaal uit het boek Een bloedovergoten dageraad van Anthony Holslag. Ik ga hem vast bedanken voor dit mooie gesprek, bijzondere gesprek. Het laatste verhaal heet Het grote eindexamen, is opgedragen aan de man die jouw boek eigenlijk gefileerd heeft, zoals je zelf zegt.
Absoluut.
Professor Jojada Verrips. Man die zelf een fantastisch proefschrift heeft geschreven, mag ik echt wel zeggen. Boven de polder de hemel, zeer leesbaar boek. Helemaal niet moeilijk, het gewoon een echt proefschrift, maar helemaal niet moeilijk. Geweldig. En nu sluit ik af met de laatste regels uit een bloedovergoten dageraad van Anthony Holslag. De mogelijkheden, zei hij, de mogelijkheden. Miljoenen. Achter hem op het podium konden de oude versie van Marta en Marianne de laatste woorden opvangen. Ik heb dit niet voor mogelijk gehouden. Wij zijn degene die vasthouden. Er is zoveel meer.
Dankjewel.
Boeken.